onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Handelingen 1 lezen we dat de Heer Jezus zegt: u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria tot aan het einde van de aarde. Dat is een soort motto aan het begin van het boek Handelingen voor het werk dat door zal gaan. Vanmorgen mocht u wat van horen ook. Vanavond willen we eruit lezen en verder bij stilstaan. Ook juist die roeping getuige te zijn. En ik hoop dat het ons verlangen is en dat we zo ook meezingen. Psalm 96, het eerste en het tweede vers. Psalm 96, vers 1 en 2. Willen wij ons geloof belijden met zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat over Christus en ook christenen. Die als het goed is op Christus lijken, van hem zijn. En ook die zijn naam belijden. Daarvan zingen we ook daarna dan met Psalm 40, het vijfde vers. Psalm 40, vers 5. En zondag 12 wordt gevraagd: waarom wordt hij, de Heer Jezus, Christus dat is een gezalfde genoemd. Omdat hij door God de Vader aangesteld is en met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods voor onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. En dan ook die vraag, maar waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en zo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijd, mijzelf tot een levend dankoffer hem offer, en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd, en die namaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeer. Bidden. Tot u komen wij in het gebed, o grote God, in de eerste plaats om u te aanbidden, om u te loven, om wie u bent, in uw majesteit, uw heerlijkheid, uw genade, uw liefde. U bent het waard, Heere, om aanbeden te worden. Zoals in de hemel gebeurt. Dat we hier op aarde al leren. En dat we daarin hier geoefend worden. En dat we ook naar verlangen om het meer en meer te doen. Om dat we zien wie u bent en dat we u kennen. En omdat we meer ook zien wat u wil geven. Uw liefde en uw genade. En dat u ons niet loslaat, maar ons wil onderwijzen, de weg wijzen. Dat u ook vanavond ons opzoekt. Dat uw woord tot ons wil spreken. Wij danken u dat we zo hier in de kerk kunnen zijn, of ook thuis of elders verbonden, ook zo samen in uw naam. van u verwachtend. Zij is ook horend van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Van zijn volbrachte werk. Die enige naam, tot zaligheid gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. Wij danken u. Dat uw Zoon in deze aarde gekomen bent, o Heer Jezus. En dat u alles volbracht hebt. En wij danken u dat de Geest is uitgestort. Om dat evangelie bekend te maken. Dat u, o Heilige Geest, ook zo vanavond wil werken. Opdat wij zo deel krijgen aan u. Voor het eerst en ook meer en meer aan u verbonden. Uw naam ter eer. Leid ons zo. Wij ontzingen. Dat ook zo die woorden van u doordringen in ons hart. En ook als wij de Bijbel lezen. Dat ook zo u werkt. Neem weg alles wat in de weg kan staan. Wat hindert in spreken, in luisteren, in zingen, in orgelspel. Dat alles tot meerdere lof en eer van uw grote naam zal zijn. Dat het boze geen kans zal hebben om ons van u vandaan te houden. Maar dat het een vreugde is. Dat we hier zijn. Dat we iets proeven van die verbondenheid met u. Dat u zelf in ons midden bent. Zo bidden wij, Heren, niet om iets van ons. Niet omdat wij ergens recht op hebben. Maar om Jezus wil, uit genade. Amen. We lezen uit Handelingen 11, vanaf vers 19. Handelingen 11. Dan gaat het over christenen die vervolgd worden, bedreigd worden. Dan wordt Stefanus genoemd. Die kennen die waarschijnlijk ook wel een. Ten eerste de diakenen die ook werd gedood om het geloof. En daardoor werden heel veel christenen bang en ze vluchten. Onder andere naar Antiochië. En daar lezen we van in Handelingen 11 vanaf vers 19. Of die eerste christelijke gemeente. Handelingen 11 vanaf vers 19. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover de lezing uit de Bijbel. In de preek staan we zo hard stil bij dit gedeelte. Het is goed om het er ook bij te houden. Het gaat over de vraag, wat kunnen we leren van deze eerste christenen? En, nou, ik denk heel veel. Ik vind het zelf een mooi gedeelte. En de kerntekst is eigenlijk wel wat we vinden in vers 23. Maar vast ook een vraag om even over na te denken. Ben jij een christen? Ben jij ook van Christus? Nou, dan gaan we in de preek verder zo ook op in. Eerst enkele mededelingen nu. De collecten aan het eind van de dienst bij de uitgang zijn A voor de diaconie en ten tweede voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en steunpilaren. Komende zondag hoopt 's ochtends uw eigen predikant voor te gaan en 's avonds dan dominee J.M. Molenaar, nu uit Zoetermeer. Doopzitting zondag 3 juli zal in de morgendienst de heilige doop bediend worden. Daarom is er op woensdag 29 juni om 8 uur in de pastorie doopzitting. De doopouders die een kind ten doop willen houden, worden van harte uitgenodigd om op deze avond stil te staan bij de betekenis van de doop. Verder is ook een inloopavond voor de belijdenis. Aanstaande donderdag 30 juni om 8 uur is de inloopavond voor de belijdenis, waar je vragen kunt stellen over belijdenis doen. Meld je wel even van tevoren aan met dominee Langeweg. Meer informatie staat in de kerkbode en op de website. Tot zover de mededelingen. Als voorbereiding op de preek zingen we nu van Psalm 86, het vijfde en het zesde vers over de heidenen en de volken die toegevoegd worden bij de God van Israël. 86, 5 en 6. gemeente, bent u een christen? En ook al die vraag voor jullie, hè, dus ook even, jongens en meisjes, ben jij een christen? Nou, misschien vind je het wel een beetje een vreemde vraag, om dat hier in de kerk te stellen. Want je denkt, ja natuurlijk ben ik een christen. Want ja, anders zou ik niet naar de kerk gaan. Toch is het goed om wel even over die vraag na te denken. Ik weet nog een keer, het was zo'n 30 jaar geleden, dat die vraag aan mij gesteld werd. Ben je een christen? Nou, ik ging gewoon elke zondag naar de kerk, ik werd er weer opgevoed. En toch raakte die vraag mij, ja, ben ik wel echt een christen? Nou, kijk, ik denk dat je ouders hopen dat je een christen bent, hè? En daarom hebben ze je, denk ik, laten dopen. En nou, daarom nemen ze je mee naar de kerk en voeden ze je er thuis mee op. En sommige ouders, die noemen hun kind zelfs christen. Mijn schoonouders hebben hun zoon Christiaan genoemd. En een goede voetballer heet Cristiano. En ik vond het al treffend, die minister van de Wal, van Natuur en Stikstof, die de afgelopen weken ineens een stuk bekender is geworden. Juist vanwege de plannen om voor de reductie van de veestapel, om de bestrijding van de stikstof. Die heet Christianne. Ja, mooie naam, als je zo heet, Christiaan, of Christine, Christianne. Maar ook al heb je zo'n naam en al ben je gedoopt, dat zegt niet alles. En daarom goed die vraag, ben je een christen? Nou, we hebben gelezen van christenen in Handelingen 11. Het zijn mensen die vervolgd worden, mensen die bedreigd worden. Die vluchten voor hun leven. Ja, dat was al gauw na Pinksteren. Dat heeft u vanmorgen kunnen horen. Handelingen 4. Worden Petrus en Johannes gevangen genomen. Omdat ze iets goeds gedaan hadden. En mensen, iemand genezen. En over Jezus verteld. In Handelingen 5 leest hij weer dat de apostelen worden gevangen genomen. En dan, ja, hoofdstuk 7. De dood van Stefanus. En er breekt een brede vervolging uit. Nou, ik denk dat het dan niet verkeerd is om te vluchten. Je mag je leven toch lief hebben. Ook al geloof je in Jezus. Ja, ik weet niet wat ik zou doen. Ik heb natuurlijk nooit hoeven te vluchten. Ik denk dat mijn leven wel op zijn kop zou staan. En alle zekerheden weg. En hoe zal het verder gaan? Ja, ik denk dan dat ik me een beetje terugtrek en me een beetje neutraal opstel. Zodat... Nou ja, je ook niet zo gauw kans hebt dat je wordt opgepakt om het geloof. Nou, we letten nu vooral op wat die eerste christenen gedaan hebben. Er staat dat ze vluchten naar Fenicië, het huidige Libanon, Cyprus, dat eiland in de Middellandse Zee, en ook naar Antiochië. Antiochië, toen een enorm grote stad. Rome was de grootste stad in die tijd, de hoofdstad van het grote Romeinse Rijk. Dan Alexandrië in Egypte en dan als derde Antiochië, de grens van wat nu Turkije en Syrië is. Dat is een beetje die bocht van de Middellandse Zee. Een enorm grote stad, wel zo'n 500.000 inwoners. En die christenen denken daar waarschijnlijk veilig te zijn. Ja, dan word je opgenomen in de massa, dan word je niet zo snel ontdekt. Maar wat zal er gebeuren met deze christenen die daar een veilig heen komen zoeken? Zal die gemeente blijven bestaan? Het zijn toch wel eenlingen die vluchten. Kunnen ze elkaar nog vasthouden, ontmoeten? En ja, ze weten nog zo weinig. Ze... Ja, krijgen nu niet zoveel onderwijs meer. De apostelen zijn nog in ieder geval in Jeruzalem achtergebleven. Hoe zal het gaan? Je kunt je zorgen maken. Zal dat wel goed gaan? Ja, en wat staat er dan van hen? Dat ze dan maar zwijgen en het geloof opgeven of... Nee, er staat zo verrassend aan het slot van Vers 19, dat eerste vers dat we lazen. Dat ze het woord spreken. In plaats van dat ze zich terugtrekken, bedreigd, spreken ze het woord van God met vrijmoedigheid. Vervuld met de geest. Kunnen ze niet anders. En ze weten, die naam van Jezus, dat is toch de enige naam tot zaligheid gegeven. Waardoor mensen zalig moeten worden. Ook in Antiochië. En zo getuigen ze van hem. In die grote wereldstad. Als kleine kwetsbare minderheid. Nou, dat is enkel het eerste wat we van hen kunnen leren. Een voorbeeld voor ons, toch? Ja, wij hoeven niet te vluchten, in die zin heel anders. Maar je kunt ook wel, misschien ook, ja, soms het gevoel hebben dat je een eenling bent. Ja, hier gelukkig met velen in de kerk, maar ik hoop nog veel hier op een haafde en omgeving die naar de kerk gaan. Maar het kan toch wel zijn dat je nou, in je straat ongeveer de enige christen bent. Of morgen op je werk. Nou, misschien ben je wel net geslaagd met je opleiding. Je had nu nog misschien hopelijk christelijk onderwijs. Maar ja, vervolgopleiding lukt dat niet zo makkelijk meer, christelijk onderwijs. En je zit er misschien ook wel tegenop. Dan een eenling. En ja, hoe gedraag je je dan? Ja, dan kun je de neiging hebben je toch maar een beetje terug te trekken. En even af te wachten. Wie zullen de anderen zijn? Hoe zal het gaan? Ja, maar deze christenen, die blijven van Jezus spreken. En het is aan hen te merken dat ze vol zijn van hem. Dat is te merken in heel hun houding. Is dat ook ons te merken? Op de plaats waar we onze contacten hebben, in onze omgeving. Staan we zo bekend als mensen die het woord spreken? Het is soms nog eerder dat christenen in een kwetsbare positie dat eerder doen dan christenen die het goed hebben met elkaar. Waar een christelijke omgeving, waar ja, christenen het gewoon vinden natuurlijk, je geloof je. Ja, dat zit soms ook comfortabel en je eigen veilige plekje. En dat er dan minder van uitgaat. Van christenen in een zuil, dan christenen die een eenling zijn in de maatschappij. Die dan misschien wel meer afhankelijk zijn. En beter beseffen waar het echt om gaat. Wat nodig is voor een ieder. Deze christenen. Ze zijn een voorbeeld van het feit dat God het kwade doet meewerken ten goede. Want, ja, dat was toch ook de roeping van de christenen om het evangelie door te geven. Dat had Jezus gezegd, je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en dat gebied eromheen en Samaria, maar tot aan het einde van de aarde. Maar wat was er dan terechtgekomen? En die apostelen zaten nog steeds in Jeruzalem. En tot zoveel mensen, anderen spraken ze het woord niet. Maar juist door die vervolging gaat God verder met zijn plan. Al lezen we dan wel één ding wat jammer is. Eén ding wat, ja, toch niet zo goed is. Misschien viel het u ook wel op met het lezen. En gelijk al in vers 19. Ja, ze spraken het woord van God, maar alleen tot de Joden. Ja, waarom? Nou, als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je wel waarom dat zo hier staat. Want, ja, dat is toch een patroon heel de Bijbel door. Dat volk Israël had ook de roeping om een licht voor de volken te zijn. En Abraham de taak een zegen te zijn. Maar je ziet bij Israël vaak de neiging, hè, om zich te verheffen boven anderen. op anderen neer te kijken, alsof ze beter zijn. En die roeping om het evangelie door te geven was best lastig. Jongens, meisjes, jullie kennen misschien ook wel die geschiedenis van Jona, hè? Jona moest naar Nineveh, naar het buitenland. Maar dat wilde Jona niet. Hij dacht, die mensen daar, die kunnen me wat. In die nare stad, en hij ging de andere kant op. Ja, dat was de neiging van heel veel mensen in Israël. En dat zie je ook bij de eerste christenen, ook Joden. Het duurde wel even voordat ze oog hadden voor de anderen. Ja, Filippus, die diaken, was wel naar die ene kamer hier uit Ethiopië gegaan. Handelingen 8, maar er was ook heel veel voor nodig. De leiding van de geest, een engel. En dat lijkt dan een beetje een eenling. En dan, ja, Petrus, die krijgt de visioen om naar Cornelius te gaan. En er was ook heel wat voor nodig om die Cornelius tot geloof, over het geloof in Jezus te vertellen. Terwijl die Cornelius, die Romeinse hoofdman, al de God van Israël diende. En aan het begin van Handelingen 11 staat dan nog dat Petrus heel veel kritiek krijgt op wat hij gedaan heeft. Kan dat zomaar? Mocht dat zomaar? Ja, het duurde wel even voordat ze de andere volkeren in beeld kregen. Maar voordat we daar nu kritiek op hebben, even een vraag. Weten wij dat zo'n 2000 jaar kerkgeschiedenis wel? Dat God het evangelie voor alle volken heeft? Wat de roeping was, hè? Ga dan heen, onderwijs alle volken. Nee, en dat hoort dus ook onze buren bij. En die anderen die dicht bij ons zijn, die God nog niet kennen. En wij wel het verlangen het evangelie te delen? Of is dat nog steeds niet echt doorgedrongen? Maar gemeente, hier in Handelingen 11, hier gebeurt het. Voor het eerst, ja, en enkeling al dus, hè, Handelingen 8 en 9 en 10. Van die kamerheer Cornelius. Maar hier gebeurt het. Hier worden echt grenzen doorbroken. Het zijn er nog maar enkele. Maar het zijn juist gewone gemeenteleden. Niet ambtsdragers, geen apostelen of zo. Die het woord ook spreken tot de Grieks sprekende. Tot de niet-Joden. Hier worden echt grenzen doorbroken. En daarom is deze geschiedenis ook zo belangrijk. Kunnen we van hen leren. Het valt er wel op, hè? Het staat ook bij, het waren mensen uit Cyprus en Cyrene, Noord-Afrika. Mensen die ook wel gewend waren met niet-Joden om te gaan. Zij zijn het die als eerste het evangelie vertellen aan alle volk. Zoals God gezegd had. En dat is ook duidelijk, dat is ook Gods wil, Gods bedoeling. Want er staat er zo mooi, de Heere zegende het. De hand van de Heere was met hen. Die sterke rechterhand, die wonderen doet. Dat zie je hier. Mensen komen tot geloof en bekering. Mensen gaan God dienen. En volgen. Wat heerlijk. Dat zo, die verkondiging van de Heer Jezus. Van die ene naam. Vrucht draagt. De gemeente groeit. Gebeurt dat ook hier? In Haafden? Dat Gods hand zichtbaar is. Dat God doorgaat met zijn werken. Mensen tot geloof en bekering komen. Mensen die er helemaal niet bij opgevoed zijn. Het woord horen en het geloof. Ja, dan zal er een goed gerucht hier uitgaan van Haafden. Dan wordt dat bekend, dat God hier werkt. Dat hij wonderen doet. Dat was toen ook zo. Nou, toen ging het allemaal niet zo snel natuurlijk. Het ging al media. Maar het is wel opvallend. Hè? Het werd ook bekend in Jeruzalem. hemelsbreed, zo'n 500 kilometer, onder Antiochië. Maar ze hoorden ervan wat God doet. Mensen tot geloof komen, ook niet-Joden. Maar dan is de vraag, hoe zal men in Jeruzalem reageren op dit nieuws? Wat zullen ze denken? Gaat het wel goed? Hoe zal dat gaan? Niet-Joden, zullen ze zich wel aan de regels houden, aan de wetten, aan de voedselwetten? Loopt dat niet uit de hand? Nou, ze besluiten iemand te sturen op een bezoek om polshoogte te nemen. Ja, dat is op zich niet verkeerd. Maar het is wel de vraag, met welke intentie wordt dat gedaan? En met welke bedoeling? Wat voor persoon sturen ze? Is het iemand die kritisch is? Iemand die toch wat argwaan heeft? Is het met de bedoeling om alles onder controle te houden? Een stukje bemoeizucht? Of is het meer vanuit betrokkenheid om geestelijk leiding te geven vanuit een positieve houding? Er zit een heel verschil tussen. Wie stuur je, welke houding? Nou, wat denkt u? Wie sturen ze? Nou, uit het feit wie ze sturen kun je al heel veel opmaken. Daardoor weet je eigenlijk wel dat het een positieve insteek gebeurt. Want ze sturen Barnabas. Ik weet niet of u hem kent. Van Barnabas had wel meer in de Bijbel. Was best rijk, maar had heel wat geld gegeven voor de armen om hen te helpen. Barnabas was ook niet zijn eigen naam, maar een bijnaam. Hij heette eigenlijk Jozes. Maar het zegt wel veel dat hij deze bijnaam kreeg. Een naam met een diepe inhoud. Nou, je kent misschien wel het woordje bar, dat zie je wel vaker in de Bijbel. Dat betekent zoon van. Zoon van de vertroosting betekent Barnabas. Zoon van bemoediging. Zo stond hij dus bekend bij die eerste christenen. Iemand die anderen bemoedigde, vertroostte, hield. Nou, mooi als hij zo bekend staat. Hè? Als hij zo'n bijnaam krijgt. Er staat ook hierbij, hij was een goed man. En dan niet zo in de zin dat wij zeggen, nou, toffe vent, prima kerel. Nee, maar goed in de Bijbelse zin. Ook vol van God, zo staat het er ook bij, hè? Vol van de Heilige Geest en van geloof. Nou, dat is mooi. Als dat van je gezegd wordt, dat je zo bekend staat, iemand vol van de Heilige Geest. Dat de Geest in je werkt en dat het voor anderen zichtbaar is. Dat je door de Geest geleid wordt in geloof en vertrouwen op God. Nou, deze man sturen ze. En wat zal hij dan zien in die gemeente? Ziet hij dan vooral de verschillen? Ziet hij dan vooral de dingen die anders gaan dan in Jeruzalem? Ja, dat doen wij vaak, hè. Als je in een andere gemeente komt. Een keer, omdat familie, vrienden elders wonen. Of nou, vakantie misschien wel binnenkort weer. Nou, vakantie ga je natuurlijk ook naar de kerk. Ja, en dan kan het zijn dat je een wat andere soort gemeente komt. Omdat ja, zo'n soortgelijke gemeente als Haafde daar die dat er niet is. Ja, dan kun je wat kritisch zijn. Hè? Ja, het is toch wel anders dan wij gewend zijn. En nou ja, de preek is wat langer of korter. Of ja. De regie is natuurlijk ook anders. En als je dan in het buitenland op vakantie bent, nou, dan wordt het nog vaak wat mild geoordeeld. Ja, natuurlijk een andere cultuur en zo. Als het gaat over een andere kerk in ons eigen land zijn we vaak nog wat kritischer. En we kijken dan vooral naar de buitenkant, hè, naar het uiterlijk en zo. Zal Barnabas dat ook doen? Nou, Barnabas is vol van de Heilige Geest en van geloof. En dan kijk je toch anders. Dan kijk je toch met andere ogen. En dat valt ook op in het gedeelte. Er staat dat hij de genade van God zag. Dat vind ik heel mooi. Hij ziet de genade van God. Hij ziet nog niet zozeer het spectaculaire, bijzondere, maar hij ziet dat God mensen verandert. Dat God daar werkt. Het is wel even de vraag, hoe zie je dat? Hè? Hoe zie je nou de genade van God? Als je in een andere gemeente komt, hoe zie je dan dat? Trouwens ook in je eigen gemeente, ik hoop dat je ook hier de genade van God ziet. Maar jongens en meisjes, misschien voor jullie ook een beetje lastiger. Wat zie je dan? Nou, ik hoop dat je het bij je ouders kunt zien. Hè? Dat je ouders ook God lief hebben. En daarom elkaar lief hebben en jullie lief hebben. En ook de gemeente lief hebben. Dat er echt betrokkenheid is en dat ze God willen dienen. Ja, natuurlijk ook bij je ouders zie je wel dat ze fouten maken. Ja, dat ze ook om vergeving vragen. En dat je merkt, ja, God werkt. En dat is het belangrijkste. Ook in het leven van mijn ouders. En ik hoop dat je het ook ziet bij anderen in de gemeente. Dat ze God lief hebben. Mijn juf op school bijvoorbeeld. Ook. En dat God bezig is in zijn genade. Genade God zo oneindig groot. Dat ook wij dit niet verdienen. Het leven vinden. Bij God mogen horen. Als een wonder. Genade, dat kun je dan toch ook zo zien. Juist als je mensen spreekt. En hoe ze leven. Ons doen en laten. Genade, het werk van God. Dat hij bezig is. En dan word je toch blij van als je dat merkt. Als er geestelijke herkenning is. Je hebt misschien wel mensen een hele andere kerken, gemeente, een andere traditie. Maar toch die verbondenheid in het geloof. Eén in de Heer. Barnabas is er blij om. En ik hoop dat we ook blij zijn als je dat merkt. Ook in je eigen gemeente en elders. Dat vol verwondering. Dat God doorgaat. Maar dan valt nog iets op. In vers 23. Dan staat er ook dat Barnabas hen aanspoorde. In de Statenvertaling vermanen. Sommigen houden daar niet zo van. Of denk ik dat het geen goed teken is als je niet van vermaning houdt. Want het is toch wel eens nodig dat je aangespoord wordt. En gewezen wordt op dingen die niet goed zijn. Toch een zegen als mensen dat eerlijk tegen je zeggen. En Barnabas wist dat dat nodig was. Hij wist ook van de verleidingen die er zijn en de macht van de boze en van de dwalingen. En Barnabas wist de gelijkenissen van Jezus, bijvoorbeeld ook van dat zaad dat gezaaid wordt. Dat er ook wel gezaaid wordt op plaatsen waar ook heel snel dorens en distels groeien, de onkruid. En die kunnen dat zomaar dat goede zaad verstikken. Als een plantje opgroeit. En een andere plek, daar zitten stenen in de grond. Waardoor dat jonge plantje geen wortels kan in de grond kan doen, laten groeien. En nou ja, dan kan het ook weer doodgaan. Het geeft geen diepgang. Dat gevaar, dat is er. En daarom spoort hij hen aan.
Moet er dan iets extra's gebeuren, iets nieuws, om toch te kunnen blijven geloven? Nee, niet zozeer iets nieuws. Maar bij de Here blijven. Dat is wat nodig is. Met een hartelijk voornemen, met het echt ervoor gaan. Niet iets anders. Blijven wat ze gehoord hebben van Jezus. Als de enige weg tot zaligheid. Dat is en blijft de enige weg. En daar groei je nooit bovenuit. En in die zin hoeft er niet iets nieuws. Maar steeds weer gewezen wordt op de Heer Jezus. Op zijn volbrachte werk. Wat hij gedaan heeft. Tot ons behoud. Bij de Heer blijven. Zoals Jezus zei, blijf in mij. Dan kun je veel vrucht dragen. Volgens mij zegt tegen jullie, wordt het misschien ook wel eens gezegd. Hè? Je moeder, als je ergens naartoe gaat waar het heel druk is. Dan zeg je, moeder misschien wel eens, blijf dicht bij me. Hè, want als we elkaar kwijtraken, dan vinden we elkaar niet snel weer terug. Het is zo druk. Nou, zo is het ook in het geloof. Hè, als je de Heer kwijtraakt, als je van hem vandaan gaat. Is het vaak best moeilijk om weer terug te keren. En daarom bij de Heere blijven, dicht bij hem. Bij zijn genade. Dat hij je alles is en blijft. Dat is nodig. En daartoe spoort Barnabas die gemeente aan. Als een bemoediging. Hij weet dat dat nodig is. Blijf bij de Heere door het lezen en onderzoeken van zijn woord. Ook samen als gemeente. Zo. Kan vasthouden. Natuurlijk, het is belangrijk dat God ons vasthoudt en dat hij bij ons blijft. Maar daarom moeten we juist hem niet bedroeven door om te zonden en niet ons van hem verwijderen. En daarin hebben wij ook een stuk verantwoordelijkheid. Wij hier blijven. En daarin ook elkaar aansporen. Ik weet niet hoe dat hier in de gemeente is, of iedereen betrokken is en blijft. Maar nou ja, in heel veel gemeenten heb je natuurlijk wel mensen die soms zo geleidelijk aan wat minder trouw worden. Wat verslappen, krijgen af te haken. Nou ja, juist de afgelopen 2 jaar van corona heb je dat natuurlijk ook wel gehad. Ja, je komt niet naar de kerk en dan is het lastig om thuis mee te luisteren en te blijven gaan en ook weer terug te keren. Ik hoop natuurlijk dat u thuis verbonden bent en mee luistert. En, ja, zegen als we natuurlijk zelf niet meer naar de kerk kunnen. Maar misschien ook, vindt u het wel makkelijk om thuis te blijven. Maar toch goed om ook weer als het mogelijk is samen te komen, in het midden van de gemeente. Waarin bijzonder God wil werken, ook de ontmoeting met elkaar. En ook, misschien weet u wel, ja, voor mensen die ook niet eens meer thuis kijken en nou, spreken we hen aan? In liefde, in bewogenheid. We missen je. En het is ook zo goed om bij de Heer te blijven. Dat is het belangrijkste in het leven. Barnabas deed het. Als een voorbeeld in het geloof. En dan nog iets wat Barnabas deed. Iets heel bijzonders. Iets vreemds eigenlijk. Ja, die gemeente groeit. En het wordt eigenlijk te veel voor Barnabas als de enige voorganger. Er moet eigenlijk als waar zeg maar, een nieuwe predikantsplaats gesticht worden. Ja, extra leiding nodig. En wie gaat Barnabas ervoor vragen? Gaat hij naar Jeruzalem om een van de apostelen te roepen die toch wel het meest weten van Jezus? Nee. Ik zou zeggen, Barnabas doet iets geks. Hij gaat Saulus roepen. Saulus. Kent hem. Die wrede vervolger. Die zelfs naar Damascus ging om die christenen die daarheen gevlucht waren gevangen te nemen. Waar die christenen in Antiochië ook voor gevlucht waren. En die tijd net na die Stefanus dood. Ja, toen was Saulus toch wel de grootste vervolger. En gaat Barnabas nou die vervolger erbij halen? Ja, dat was natuurlijk wel bekend, dat verhaal, dat hij was stilgezet en tot geloof gekomen. Maar er waren nog best wat twijfels over Saulus. Is zijn bekering wel echt? Ja, Barnabas geloofde het wel. Die zag de genade van God, ook in het leven van Saulus. Hij had hem gesproken en ontmoet. En hij gaat Saulus erbij halen. Op grond van zijn kennis en achtergrond. Maar vooral omdat God zijn genade gaf. En ook omdat wat God gezegd had tegen Saulus. Wist hij, ja, die hebben we hier nodig. En de gemeente lijkt het te accepteren. Die lijkt het goed te vinden. En de gemeente groeit. God gaat door. God gebruikt ook Saulus. En ze luisteren naar zijn onderwijs. Opdat ze meer horen van wie God is. In zijn genade. God gaat door. En dan nog iets opvallends. Dan staat er bij 26 dat deze gemeenteleden, deze discipelen, deze leerlingen van Jezus voor het eerst in Antiochië christenen genoemd worden. Nou, het woord christenen voor ons natuurlijk heel bekend, hè? Ja, nou, verschillende kerken en gemeenten, maar we zijn allemaal christen. En wereldwijd zoveel miljard christenen. Maar in de Bijbel staat het maar 3 keer, het woord christenen. En hier voor het eerst. En het lijkt er, ja, dat niet-christenen die naam geven. Waarom? Ja, waarschijnlijk omdat ze toch veel over Christus spraken, over de Heer Jezus. Als de Christus, de beloofde Messias, de Redder. Dat viel op. Ja, en misschien dat sommigen een beetje spottend zeiden van die Christuslui. Ze hebben het steeds over Christus. Maar dat was zo nieuw. En daar werden deze mensen door gekenmerkt. Nou, werd het misschien spottend bedoeld. Die christenen zagen het als een erenaam. Ja, dat wilden ze zijn. Van Christus. Hem toebehoren. En gemeente, wordt dat nu ook van ons gezegd? Lijken we als gemeente op deze gemeente, omdat we ook over Christus spreken. Zijn naam belijden. Ook het goede doen, net zoals de eerste christenen trouwens ook, hè? Niet alleen met het woord, ook met de daad. Lazen dat slot ook, ze geven geld aan plaatsen waar gebrek is, waar honger dreigt. Waarschijnlijk al voordat het echt hongersnood is, weten ze door een profetie dat er een hongersnood komt. En ze gaan al geld verzamelen om anderen te kunnen helpen, met de daad bewogen. Nou zijn wij zo bekend. Op de plaats waar God ons stelt. Ja, niet dat ze gezegd dat zijn dat u christenen. Ja, zondags netjes naar de kerk en zo. Maar door de week moet je niet met hen handelen. Dan zijn ze niet eerlijk. En dan gaan ze hun eigen gang. En dan stoten we natuurlijk af. En dan wordt door ons Gods naam gelasterd. Onteerd. Maar dat we juist een goed getuigenis mogen geven. Ja, tegenwoordig wordt ook wel van cultuurchristenen gesproken. Sommige politieke partijen hebben het er ook over. Maar dat stelt ook niet zoveel voor. Het gaat om of echt van Christus zijn. Nou, de catechismus kenden ze natuurlijk nog niet. Maar de catechismus valt het wel heel mooi samen. Hè? Dat je van Christus bent. Naar hem genoemd. Opdat je ook zijn naam belijdt. Je leven in zijn dienst besteedt. Toegewijd aan God als een offer. En koninklijk tegen de zonde strijden. In zijn kracht. In zijn overwinning. Zou een christelijke gemeente... Ja, er zit niet in de eerste plaats in de aantallen, in de grootte. Maar dan gaat het om het hart, waar Gods genade zichtbaar wordt. Waar Hij werkt. Opdat wij Hem verheerlijken. Hem danken. En ook door ons heen anderen God leren kennen. En lief krijgen. En wat heerlijk als dat zo hier gebeurt. Zo Gods hand hier ook zichtbaar wordt. Meer en meer. Dat dat bekend wordt. Bij anderen. Maar bovenal bekend bij God. Omdat het zijn werk is. Tot zijn eer. Amen. Zingen we van Psalm 97. Het zesde en het zevende vers. Beminnaars van de Heer die God liefhebben. Verbreiders van zijn eer die zijn woord verspreiden. Doorgeven van die ene naam. Hoopt steeds op zijn genade. Verwacht het van hem. In afhankelijkheid van hem. Ook in dagen van vervolging en tegenspoed. 97, 6 en 7. Zullen we samen danken en bidden.
Getrouwe God, wij danken u voor uw woord. Ook voor de geschiedenis uit Handelingen 11. Dat u doorgaat met uw werk. U uw genade schenkt. Toen in Antiochië. Dat u zo ook nu nog wil werken. Ook hier in Haaften bij ons. En op zoveel plaatsen. In ons land en wereldwijd. Mensen toegevoegd worden tot die gemeente die zalig wordt. Uw naam belijden. Wij danken u voor uw kracht. Goedheid onverdiend. En wilt u daarmee doorgaan? Mensen die u niet kennen, ook hier, dat ze u leren kennen en lief krijgen. En ja, ook zij die u mogen kennen door genade. Ook mogen volhouden. Bij u blijven. Omdat in u alles is wat we nodig hebben. Werk zo, Heere, met uw kracht. U weet wat nodig is. Dat we elkaar ook in liefde aansporen. En wijzen op het ene nodige. Geef ons daar een tact en inzicht, uw geest. Juist ook in het contact met mensen die u nog niet kennen. Dat zij ook van u mogen horen en in u geloven. En zegen het werk van zending en evangelisatie in ons land en wereldwijd. Die mensen hoop vinden in u. Ook christenen die vervolgd worden bedreigd. Dat ze mogen horen van uw grote daden. En daaruit moed uitputten. En zelfs in gevangenis en zo stand kunnen houden. Getuigen van u mogen zijn. Wij bidden. Voor christenen en anderen ook op de vlucht. Voor honger. Voor dreiging, geweld, voor oorlog. O God, ontferm u in die moeilijke situaties. Waar de spanning is over geliefden die zijn achtergebleven. De onzekerheid hoe het verder zal gaan. Hier voor u is niets verborgen. Wij bidden dat ook hulp geboden zal worden. Daar waar honger is. Dat oorlogen zullen stoppen. Dat dictators die een oorlog beginnen en in stand houden tot inkeer komen. Hier voor u is niets onmogelijk. Wij bidden, geef wijsheid voor allen die leiding geven. In de kerk, de gemeente hier, maar ook in de politiek in ons land. Bij alle dingen die op hen afkomen en ook de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. Juist als het gaat over de bescherming van uw schepping. In de zorg, milieu. Ik bid een bijzonder ook voor minister Christiane van der Wal. Leidt ook haar. Ook het goede gedaan wordt. Ook als de plannen die er zo zijn ook zoveel onzekerheid geven. Zoveel spanning bij de agrariërs en anderen. Duidelijkheid mag komen, het goede gedaan wordt, en de verantwoordelijkheid die wij allen hebben, en wij bidden zo. Voor ons land en andere landen, ook in het bijzonder voor uw volk Israël, dat daar het goede gedaan wordt, ook in de regering, bovenal ook daar duidelijk wordt dat, ja, dat u ook juist voor hen wil zijn en uw genade, dat ze die bijzondere positie houden. En dat ze als eerste het evangelie mochten horen. En dat ze het ook geloven in Jezus, de beloofde Messias zien. Ja, dat dat het belangrijkste is voor een ieder. En dat we zo bij u blijven. En hier en dan beleiden wij gaan vaak van u vandaan. Wij gaan vaak eigen wegen. Waardoor de verwijdering komt. Ja, dus daarom zien we uit, Heer, ook naar uw toekomst. Waar niets of niemand ons kan scheiden van de liefde van u. Waar we altijd bij u mogen zijn en blijven. Dat u alles zult zijn in allen. Om uw naam te danken. U te aanbidden. Voor uw genade. Zo wondergroot. Opdat wij zo eeuwig u de lof toebrengen. U die het waard bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot Psalm 108, vers 1 en 2. 108, vers 1 en 2. gemeente, leef uit de genade die God ons wil geven. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.